Geliefde gemeente, hoe hebt u de afgelopen 70 jaar beleefd? Iemand zegt, zeker iemand die jong is, ik ben nog maar 24 of misschien 17. Ik heb alleen dat korte poosje beleefd. 70 jaar? Nee, zo oud ben ik niet. U hebt gelijk. Ik moet het dus ook anders zeggen. Hoe kijkt u, hoe kijk jij aan tegen 70 jaar bevrijding? 5 mei 1945 tot 5 mei 2015. Bevrijding? Zijn we echt bevrijd? Ja, natuurlijk letterlijk wel. De macht van de Duitsers was toen gebroken. En Nederland werd weer een vrije natie. Gode zij dank. Maar zou het ook kunnen zijn dat we geestelijk 70 jaar in de ballingschap hebben geleefd? De ballingschap van onze eigen opgeklopte vrijheidsdrang. Van het los van God denken. Want wat is bijbels gezien echte bevrijding? Dan zet onze tekst ons stil bij het komende Pinksterfeest. De Heere is de Geest. En waar de Geest des Heeren is, al daar is de vrijheid. Thema voor de preek is, wat is echte bevrijding? We letten op 3 dingen. Als het verduisteringsgordijn verwijderd is. Want we moeten het woord leren lezen zonder een deksel, een verduisteringsgordijn op ons gezicht. In de tweede plaats, als de verzetsbeweging is ontwapend. Want wij moeten onze wapenen van zonde en van ongeloof leren inleveren. En tenslotte, als de vredesbeweging het van de geest verwacht. Waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. Dus wat is echte bevrijding? Als het verduisteringsgordijn is verwijderd, als de verzetsbeweging is ontwapend en als de vredesbeweging het van de geest verwacht. Paulus heeft met de gemeente van Korinthe heel wat te stellen gehad. En niet voor niets staan er 2 brieven van de apostel in onze Bijbel. Maar als u die 2 brieven van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe zorgvuldig zou bekijken, dan is er een hele correspondentie geweest tussen Paulus en tussen de gemeente van Korinthe. We weten uit het boek Handelingen dat Paulus die gemeente heeft mogen stichten, dat hij er vrij lang gewerkt heeft. Maar toen hij weggegaan is, toen kwam er onrust in die gemeente. Dwaalleraars kwamen en de gemeente van Korinthe stuurde toen een brief aan de apostel Paulus met allerlei vragen. En u kan die vragen van die Korintiërs nog terugvinden in wat wij kennen als de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Dat ging over het huwelijk, Paulus gaat daarop in 1 Korinthe 7, dat ging over het avondmaal, Paulus gaat daarop in 1 Korinthe 11, dat ging over de opstanding, het hoogtepunt van de eerste brief, 1 Korinthe 15. Paulus behandelde die vragen als een echte leermeester, als een echte prediker in Israël. Maar toen die eerste brief in Korinthe was aangekomen, is de situatie vrijwel onmiddellijk veel slechter geworden. Niet dat men die brief van de apostel Paulus niet accepteerde en niet uit gelezen heeft. Ze is zelfs verspreid over grote delen meteen al van het Romeinse Rijk. Maar er kwamen nieuwe lichtingen dwaalleraars. En die dwaalleraars waren gevaarlijker dan die eerste afwijkende gevoelens die in het begin aanwezig waren. Die stelde apostel Paulus zijn hele gezag ter discussie. Paulus, want wij zijn werkelijk van God geleerd. Wij hebben de gave van de Heilige Geest ontvangen. En Paulus, als Paulus spreekt, dan is hij eigenlijk maar een nietsbetekenende man. En mogelijk is het inderdaad zo dat Paulus' zijn spreekgaven niet zo krachtig ontwikkeld waren als wij misschien wel denken. Zeker weten doen we het niet natuurlijk. Maar in elk geval, Paulus werd door die dwaalleraars in een verkeerd daglicht gezet. Zijn brieven zijn wel schitterend, maar als je hem hoort spreken, ja, dan valt het eigenlijk allemaal erg tegen. Wij hebben de geest, wij zijn veel verder geleid en dieper ingeleid dan de apostel Paulus. En ze roemden in allerlei bijzondere gaven van de Heilige Geest, in geestvervoeringen. En daarbij kwam nog iets anders. Er zat ook een Joodse trek in hun denken. En daarop gaat Paulus in dit hoofdstuk in. Ze zeiden om werkelijk de Heere te kennen en de Heere Jezus Christus te aanbidden en nodig te hebben in de weg van geloof en bekering, moet je ook naar Mozes kijken. En ze gaven hoog op van de heerlijkheid van Mozes. Je moet de wetten van Mozes houden, want als je nou leest in Exodus 34 bijvoorbeeld, toen Mozes weer opnieuw de berg was opgegaan, nadat de eerste stenen tafelen stuk geworpen waren vanwege de geschiedenis met het gouden kalf, toen Mozes de tweede stenen tafelen uit de hand van de Heere ontving, is hij 40 dagen op de berg geweest. En wat gebeurde? Hij kwam terug en zijn aangezicht glansde. Je kon zien aan de heerlijkheid die afstraalde van Mozes. Hij is bij God geweest. En het volk werd bang voor Mozes vanwege die afstraling van zijn heerlijkheid. En Mozes nam een sluier en hing die over zijn gezicht als hij met het volk sprak, opdat ze niet verschrikt zouden zijn als hij de woorden van de Heere aan hen doorgaf. En het wonderlijke is dat als Mozes dan korte tijd later weer de berg opgaat en met de Heere spreekt van aangezicht tot aangezicht, dan doet hij die sluier af. Mozes kan van aangezicht tot aangezicht met zijn God spreken. Zie je wel hoe heerlijk Mozes is? Glanzend gezicht. De bediening van Mozes, die hebben we nodig. Om tot Christus te komen, moet je in elk geval de bepalingen van de wet stipt houden. Dit eerst, dan dat, dan zus, dan zo. En hoe meer je nou door de geest gedreven die wetten van Mozes houdt, hoe dichter je bij de Heere komt. En wat doet Paulus? Paulus, verderop in de brief, gaat zijn apostelschap verdedigen met een keur aan argumenten. En hij wil eigenlijk helemaal niet pochen, niet roemen op zichzelf, maar hij wordt gedwongen door zijn tegenstanders om ook te spreken over geestelijke gaven. Maar in het begin van de brief hier in dit hoofdstuk laat hij al zien, Mozes is heerlijk. Mozes heeft inderdaad iets van de majesteitsglans van God aanschouwd en hij is met een verheerlijkt aangezicht van de berg gekomen. Maar laten we Mozes wel de echte plek geven die in de Bijbel aan Mozes gegeven wordt. Wij zijn niet meer een gemeente van het Oude Testament. Wij zijn niet meer een gemeente die onderwezen moet worden hoe we door het vervullen van de wet behouden kunnen worden. Nee, wij zijn de gemeente van het Nieuwe Verbond of van het Nieuwe Testament. En dat is de bediening van de Geest. Bij Mozes gaat het om de letter, ingegrift in stenen tafelen. En houd die letter stipt, dat is het bevel van Mozes. Maar in de tijd van het Nieuwe Testament, nu de Heere Jezus gekomen is, nu wil hij door de geest werken. Zullen we proberen dat duidelijker te maken? Wat is eigenlijk het geheim van de wetgeving op de Sinaï? Want daar moeten we even naar terug. God kondigt door de dienst van Mozes af dat hij de God van Israël wil zijn. Dat horen we iedere zondagochtend zeggen. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. Zult u nooit vergeten dat zo de wet begint. En dat voordat de geboden komen, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. God eerst afkondigt, ik, God van Abraham, Isaac en Jacob wil uw God zijn. Een van de grote predikers uit Schotland, Ralph Erskine, Erskine zullen ze in Sliedrecht nog steeds wel zeggen, heeft een prachtige verhandeling geschreven, oorspronkelijk meer dan één preek, over de aanhef van de wet. En weet u hoe die heet in de oudere vertaling? Een schat van evangelische genade gedolven uit de berg Sinaï. Evangelische genade, zo begint de wet. Ik ben de Heer uw God. Maar dan verwacht de Heer ook, en dat was de wet van Mozes toch, dat Israël zou wandelen in de wegen van de Heer. In eerste gebod, gij zult mij alleen als uw God hebben. Tweede gebod, gij zult geen beeld maken, u zult mij geestelijk eren. Het derde gebod, u zult mijn naam hoog houden. Het vierde gebod, u zult mijn dag vlijtig eren. En wat is nou gebeurd? Niet alleen in de woestijn, maar heel de geschiedenis van Israël, behalve enkele perioden van geestelijke opwekking. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn gebod. Een vers dat we allemaal op de zondagsschool, vrijwel allemaal mag ik denken, geleerd hebben. Telkens weer dwaalden ze af. Ze hielden de wetten van God niet. En dan komt het oordeel. We hebben daarvan gelezen uit de eerste schriftlezing, als aan het einde van de 70-jarige ballingschap Daniël ziet dat de 70 jaren bijna voorbij zijn, dan gaat hij in stilte zelf namens het volk, namens de vorsten, namens alle hoogwaardigheidsbekleders, namens Israël, de zonde van het volk belijden. Waarom? Geloofde Daniël de belofte niet van die 70 jaar? Jazeker, dat geloofde Daniël wel. Maar hij wist dat ook in de ballingschap het volk het weer bedorven had. En weer verzondigd had. Heere, wil niet met ons doen naar onze ongerechtigheden. Want bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Maar denk aan uw verbond en zoek ons op. En dan mag Daniël weten, want hij kende de profetie van Jeremia. Dat hebt u meegelezen uit Daniël 9. Dat Jeremia ook nog een andere profetie heeft. En die staat in hoofdstuk 31. U mag hem thuis wel nalezen. En ik hoop dat jullie het ook doen, jongelui. Dan gaat Jeremia profeteren nadat hij alle oordelen aangezegd heeft over Israël, omdat ze de wet niet gehouden hebben. Hij zegt, maar de dagen komen. De dagen van het nieuwe verbond. De dagen komen dat ik een nieuw verbond met u zal sluiten. Niet het verbond zoals ik dat met uw vaderen gesloten heb bij de berg Sinaï. Want dat verbond hebben jullie niet gehouden. Maar ik zal een nieuw verbond maken. En dat nieuwe verbond, dat is het verbond waarin de Heilige Geest de wetten zal schrijven in jullie hart. En dan hoef je niet meer in de wegen van zonde te volharden. Dan zal de Geest je leren hoe je wandelen moet. Kijk, en dat is het wat onze apostel Paulus hier in dit hoofdstuk zegt. De dagen zijn gekomen dat de Heilige Geest op grond van het werk van de Heere Jezus Christus in kruis en opstanding, dat de Heilige Geest gegeven wordt aan de gemeente. En die leert je hoe je wandelen moet. En dan is het eerste wat we in deze tekst als les mogen onderstrepen dit. Die dwaalleraars geven zo hoog op van Mozes. Maar het is zo dat wanneer het oudtestamentische Israël volhardt in een wettische godsdienst, dan lezen ze en dan bestuderen ze het Oude Testament met een sluier op hun aangezicht. Maar degenen die door Christus genade getrokken zijn, die mogen het weten. Geleid te zijn door de Heilige Geest. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En als we dan kijken naar de tijd die voorbij is, 70 jaar. Zegen dat God ons bevrijd heeft. Zegen dat wij al die tientallen jaren met onze kinderen, met onze kleinkinderen in vrijheid mogen wonen. Maar hebben we geluisterd Want niet alleen een sluier ligt op het aangezicht van Israël als zij de schriften van het Oude Testament bestuderen. Maar als wij onbekeerd zijn, als jij nog een vreemdeling bent van de genade, dan ligt er ook een grauw sluier over je ogen bij het lezen van de schrift. Dan is er een sprake van een soort verduisteringsgordijn, want je verstand is verduisterd en je ogen zijn verblind. Ben je daarachter gekomen? We zien het om ons heen. De kerkverlating en het verachten van de wegen van de Here is in de breedte van de samenleving, niet alleen in Nederland, maar ook in grote delen van West-Europa, steeds sterker geworden. Verblinding, duisternis. Op het ogenblik kun je voor de radio herhaaldelijk horen advertenties van het Humanistisch Verbond. Ik geloof in mensen. Ik vind dit. En de stem van de Here wordt niet gehoord. Weet u wat nodig is? Te beginnen in de kerk, te beginnen in de christelijke gemeente, te beginnen bij u en bij jou. Here, open u mijn ogen. Want in de oorlogstijd was een verduisteringsgordijn natuurlijk nodig om je te beschermen. Toen kwamen de Engelse vliegtuigen en later ook de Canadese en de Amerikaanse vliegtuigen overvliegen om steden in Duitsland en omgeving te bombarderen. En daar zijn heel wat mensen bij omgekomen. Toen was het zaak dat je het licht buitensloot. Want dan konden ze je niet vinden. Zeker in die tijd. Maar wanneer wij een omkerende beweging maken met het woord verduisteringsgordijn, dan moeten wij zeggen, dat verduisteringsgordijn van ons natuurlijke hart, die blinde ogen van ons leven, dat is geen beschermende maatregel, maar dat is een maatregel die ons gevangen houdt. Verduisterd in het verstand. En als dat nou echt zo is, omdat je eerlijk weet, ik ben blind in de dingen van de Here. Ik tast als een blinde aan de wand, zegt een van de profeten. Dan is het zo nodig om te pleiten op de woorden van God, om te pleiten op de woorden van de God van je doop. En de meesten van ons zijn als kind gedoopt. Here, open mijn ogen opdat ik zien mag. Laat mij niet in het duister dwalen. En dan moet ik nog een stap verder gaan, want het is niet alleen maar zo dat wij verblind zijn en geen goede kennis van God hebben, geen goede kennis van onszelf hebben, geen goede kennis van Christus hebben, als we onbekeerd zijn en in ongeloof volharden. Maar als je al die jaren, en misschien hebt u nog niet zo lang het woord van God gehoord, misschien al wel heel lang, vanaf de oorlogstijd af, maar u moet zeggen, ja, heel eerlijk, ik houd van het woord. Ik weet wat er nodig is. Ik geloof in de waarachtige bekering en dat het een werk van God is. Leiding van de Heilige Geest. Maar ik ken de Heere Jezus Christus persoonlijk niet. Dan zit u nog vast in de slavendienst van de zonde. En dan staat er in ons tekst, hoofdstuk 2 Korinthe 3... een heel aangrijpend woord. Die dwaalleraren die hadden het alsmaar over Mozes en de heerlijkheid van Mozes. Maar die heerlijkheid van Mozes is de heerlijkheid van de letter, zegt Paulus. En de letter dood. Maar de geest maakt levend. Wat bedoelt Paulus daarmee? Hij zegt, als wij alleen maar bij de woorden van Mozes blijven staan, woorden die ingegrift zijn in stenen tafelen, letters, door God gegeven zeker, maar zonder de geest van de Here, ja, dan horen we klanken. Dan bestuderen we letters, maar het deksel blijft op ons aangezicht. En die letter, zonder de geest, dood. Wat doet de prediking als wij in onbekeerlijkheid volharden? En nu goed lezen. Want ook in onze bevindelijke kringen wordt deze tekst nog eens een keer verkeerd aangehaald. Dan zeggen mensen wel eens, ja, de letter is dood. Nee, de letter is niet dood. Gods woord, ook het woord van Mozes, is levend en krachtig. Maar als wij onder de prediking van het levende woord van God volharden in ons ongeloof en in onze onbekeerlijkheid, dan wordt ons hart steeds harder. Dan worden de banden van de dood, waar Psalm 116 over spreekt, steeds benauwender. Dan komen we in de ballingschap, in de slavernij van de zonde. Daar zijn we al in. En een van de oude liederen uit onze bevindelijke traditie zegt: ik kan de banden niet ontvluchten. Een erge kerker doet mij zuchten. O Heere, bevrijd gij mijn ziel. Wat is nodig? Dat we uit de banden bevrijd worden. Want echt, de zonde is een harde dienst. En het leven in de zonde brengt alleen maar de dood met zich mee. Daar is het woord van God volstrekt helder in. En daarom zegt Paulus het ook even verder in 2 Korinthe 5 met zoveel klem. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. En wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. En dat bedoelt hij hier ook met de woorden van onze tekst. De Heere nu is de Geest. Dat is een moeilijke tekst. Er zijn heel veel opvattingen over. Laten we het maar zo eenvoudig mogelijk houden. Wat Paulus hier bedoelt is dit. De Heere, dat is de Heere Jezus Christus. En natuurlijk weten wij uit de leer van de kerk dat de tweede persoon, de Heere Jezus Christus, hier op aarde gekomen is, geleden heeft, gestorven is, opgewekt is uit de dood, ten hemel gevaren. We hopen het deze week weer te gedenken. En Paulus zegt wel nu, die ten hemel gevaren koning Jezus, die is hier op aarde niet meer zichtbaar aanwezig. Hij komt straks op de wolken, dan zal alle oog hem zien. Maar nu kun je de Heere Jezus wel ontmoeten. Hoe dan? Door zijn geest. Hij laat zich ontmoeten in het gewaad van zijn woord en door de kracht van zijn Heilige Geest. Want Jezus is opgenomen in de heerlijkheid, hemelvaartsdag. En hij leeft altijd in de troon van God om voor zijn kerk te bidden. Hij bidt: bewaar en vermeerder mijn kerk. Maar hij heeft de kerk hier op aarde niet alleen gelaten, want de Heere is de Geest. En je kunt de Heere ontmoeten in het licht van zijn woord. En dan komt die oude psalmregel weer naar boven. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Wel eens een ontmoeting gehad met de Heere Jezus. Nee, dan moet u niet denken aan een zichtbare verschijning van de Heere Jezus. Maar dan moet u denken aan dat hij woorden van zaligheid spreekt. Dat kan toch het gebed zijn ook van een aangevochten kind van God. Heere, spreek gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil. Laat ik het mogen weten als vanuit uw mond, door uw woord en door uw geest, dat u ook mij kent. Dat ik met mijn zuchten, met mijn zorgen niet verborgen ben, dat u alles ziet en weet. Of met die woorden uit de andere psalm: ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. En dan is het het liefste werk van de Heilige Geest. We leven vlak voor de Pinksterdagen. Om het uit de Heere Jezus te nemen, de Heere is de Geest. En om het aan u uit te delen en te verkondigen. Wat een genade als je daar iets van mag ervaren. Want weet u wat er dan gebeurt? Dan wordt je hart gebroken. Dan wordt je kille hart geopend. Dan gaan je blinde ogen zien. Dan ontdek je wie God is. Dan ontdek je wie jezelf bent. Dan ontdek je wie de Heere Jezus Christus is. Dan ontdek je ook wat onze Dordtse leerregels zo krachtig en zo prachtig zeggen. Dat het bloed van Jezus Christus, het offer wat hij gebracht heeft, overvloedig genoegzaam is voor de zonde van de hele wereld. Dan kan ook u en dan kan ook jij, hoe vast je ook kan zitten in jezelf en in de banden van ongeloof, in de slavendienst van de zonde, dan kan ook u zalig worden. En dan heeft Paulus het beleden wat zichzelf persoonlijk betreft. Mij, de grootste van alle zondaren, is barmhartigheid geschied. Het bloed van Jezus Christus is overvloedig genoeg. En dat bloed van Jezus Christus zal nooit zijn kracht verliezen. Tot heel de kerk van de levende God behouden is om nooit meer te zondigen, zegt een Engelse dichter. De Heere is de Geest. Christus is in de hemel, ja, maar door zijn Geest woont hij op de aarde. En bevrijdt hij. Echt bevrijden. Wat betekent dat bevrijden? Denkt u maar aan die hele bekende psalm, ik zinspeelde er al op. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Hoe kun je van je banden afkomen? Van je blindheid afkomen? Van je duisternis afkomen? Als je jezelf gaat roeten, eindeloos, maar geen licht en geen bevrijding. Maar als de Geest met het bevrijdende woord komt, mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Dat is bevrijding. Want de bezoldiging, het loon op de zonde, dat is de dood. Maar de genadegift van God, de bevrijdende genadegift van God, is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Betekent dat dan dat als je een kind van God bent, zoals Paulus daarover spreekt, als je in de vrijheid gezet wordt, bevrijd van banden van dood en van zonde, bevrijd van je blindheid, dat je dan alles maar doen kan wat je wil, zoals de postmoderne mens dat heel graag wil, leef je uit. Ja, Augustinus heeft zoiets gezegd. Bemin God, is een bekende uitdrukking van Augustinus, en doe maar wat je wil. Maar dan moet u die zin goed zien. Bemin God. Heb God lief. Als je God lief hebt, wil je niet alles meer doen. Als Petrus in de duisternis van de nacht van het verraad zijn meester verloochent en zijn hart wordt gebroken bij het hanengekraai, dan is Petrus alles kwijt. En dan weet hij het, ik heb tegen de liefde, tegen de opzoekende liefde en de genade van Christus gezondigd. Maar de Heer Jezus haalt hem terug. En dat gebeurt ook vandaag nog in het leven van iemand die de Heere vreest. Je kan ver wegglijden. Je kan de Heere verloochenen zoals Petrus dat deed. Dingen ontkennen. Terwijl het toch niet in een hoek gebeurd is. Maar de Heere komt terug. En als Petrus dan bij de zee van Tiberias, het meer van Galilea, de Heere Jezus ontmoet na Pasen, dan komt de Heere Jezus naar Petrus toe. Simon Barjona, hebt ge mij lief? Ja, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. En de liefde bewaart bij het woord. En de liefde bewaart bij Christus. Paulus heeft het in de eerste brief aan de Korintiërs zo heel duidelijk gezegd. Geloof, hoop en liefde blijven. Maar de meeste van die is de liefde. En laat ik het dan zo mogen vragen vanmorgen aan een jongen, aan een meisje in de kerk, aan iemand die ouder is, ook aan iemand die misschien hoog bejaard is en de zwakte van het ouder worden aan de lijve en soms ook aan de geest ervaart. Hebt u God lief? Hebt u Christus lief? Laat ik het nog eenvoudiger zeggen. Hebt u hem nodig? De Heere, die door zijn geest wil werken. Hij breekt alle banden. Hij opent blinde ogen. Hij maakt je vrij van schuld, van smet, van straf. En zoals gezegd, dat betekent niet dat je zondeloos wordt. Dat betekent ook niet dat je alles maar kunt doen. Dat betekent dat je uit liefde bij God wilt blijven. Bij zijn woord wilt blijven. Want de liefde van God is in je hart uitgestort. Wij hebben hem lief, schrijft Johannes, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En in Christus door zijn geest met zijn liefde opzoekt. En als God zijn liefde uitstort in je hart, dan krijg je God lief. Krijg je zijn dienst lief? Krijg je zijn dag lief? Krijg je zijn kerk lief? Krijg je zijn volk lief? Krijg je zijn geboden lief? Want God gaat in de levens van zijn kinderen door zijn geest niet met letters in steen, maar in het hart zijn wet schrijven. En dan zeg je het, uw geboden zijn niet zwaar. En wat zou het een zegen zijn, gemeente? Daar mag u om bidden. Daar mogen jullie om bidden, jongelui. Als er in Nederland een geestelijke opwekking zou komen. Een terugkeer tot de God van de vaderen. Want er liggen hier heel veel voetstappen van God in het verleden van onze geschiedenis. En als mensen zouden zeggen, kom, vertel ons over God en over de Heere Jezus. Laat ons zien wat het betekent om alleen door genade zalig te worden. U zegt, jij zegt, dominee, het lijkt er niet op als ik op mijn werk kom en als ik met mijn collega's bezig ben, u moet eens horen wat voor taal ze uitslaan. Misschien is dat zo. En tegelijkertijd, u mag bidden om veel bekeringen in Nederland. Anders gezegd, om veel bevrijdingen in Nederland. Heren, laat het, nu we de Pinksterdagen tegemoet gaan en in zekere zin in de Pinkster-Adventsweken zitten. Laat er op Pinkster, op de Hemelvaartsdag, in de diensten rondom deze gedenkdagen, veel zegen van boven mogen vallen. Och, schoont gij mij de hulp van uw geest. En niet alleen is dat belangrijk in het gebed voor de wereld, in het gebed voor de samenleving, in het gebed voor onze overheden, voor onze vorsten, zoals we dat lazen uit het boek van Daniël. Maar het is ook zo nodig voor de kerk, voor de gemeente, zichtbaar als ze hier bij elkaar is. En misschien zijn er ook nog velen met ons verbonden via de kerktelefoon. Dat we bidden om een geestelijk ontwaken in de kerk. Want u weet het misschien, als u iets van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog kent, juist in het begin van de Tweede Wereldoorlog en ook in de donkere, bange hongerwinter 1944-1945. De kerken stroomden vol. En onder het puin van Rotterdam, toen Rotterdam gebombardeerd is, zijn mensen tot verandering, tot bekering gekomen. De benauwenis dreef mensen uit. Ik weet wel, het is niet automatisch zo dat nood leert bidden. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Want nood in het leven kan ook leren vloeken. Maar het is zeker waar dat God soms de benauwenis nodig heeft om ons op onze plek te brengen en op onze plek te houden. En soms als je het maatschappelijk en geestelijk klimaat in ons goede vaderland ziet en ook op kerkelijk erf soms ziet, dan zeg je, Heere, laat u ons los. Laat ons niet gaan. Wat Jeremia bidt in hoofdstuk 14 van zijn profetieën, verlaat gij ons niet. Waarom zou het ge zijn als een reiziger in een vreemd land die alleen maar komt om even te overnachten? Blijf bij ons, want de dag van de wereldgeschiedenis is aan het dalen. En dan is het zo treffend dat onze apostel Paulus, wanneer hij gesproken heeft over de vrijheid van de kinderen van God, dat hij ook zegt wat ze in die vrijheid dan beleven. En dan mag ik nog even met u kijken naar het vers wat op onze tekst volgt. Waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. En wij allen met ongedekt aangezicht de heerlijkheid des Heren, als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. Ook dat is een moeilijke tekst. Maar laten we twee dingen in het licht van onze preektekst daarbij zeggen. Allereerst dit, dat wie nou iets mag kennen van de genadige werking van de Heere Jezus door zijn woord en door zijn geest, die aanschouwt als met ongedekt aangezicht, de heerlijkheid des Heren als in een spiegel. Als in een spiegel. Wat bedoelt Paulus naar alle waarschijnlijkheid? En ik ben ervan overtuigd dat dat de zin van de woorden is. Hij zegt wel, als je nou door genade een blik mag slaan op die ene naam die onder de hemelen gegeven is, dan zie je als in een spiegel de heerlijkheid van God. Zo is het begonnen in de velden van Efrata. En de heerlijkheid des Heren omscheen hem. Terwijl Jezus in de duisternis van de stal lag. De heerlijkheid omstraalde hem. En Johannes schrijft in zijn evangelie hoofdstuk 1. En wij hebben gezien dat het woord vlees geworden is. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Je mag ook lezen, vol van genade en trouw. En dan gaat Jezus de weg van het lijden. Dan zien we hem in gedachten. Waarschijnlijk is er al over gepreekt de achterliggende maanden. Als de lijdende borg kruipend in het stof van de hof van Gethsemane. We zien hem hangen aan het vloekhout met de schreeuw van de Godverlatenheid. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En we horen het hem zeggen aan het einde van het grote lijden aan het kruis. Het is volbracht. En dan ga je heerlijkheid ontdekken in een lijdende Heere Jezus. Glorie. Want het lijden van de Heere Jezus vertelt je dat Hij gestorven is, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Als wij aan onszelf zouden zijn overgelaten, dan zouden in onze blindheid en in onze vijandschap en in onze dwaasheid en in ons ongeloof omkomen. Maar Hij is gekomen. En Hij heeft het werk volbracht, de straf gedragen, de schande veracht. En heeft het overgegeven, zegt apostel Petrus, aan hen die rechtvaardig oordeelt. En daarom is er heerlijkheid in de Heere Jezus. Misschien kent u die uitdrukking. Ik hoop dat de jongelui hem ook nog kennen. Het gaat in de prediking om een rijke Christus, een heerlijke Christus en een arme zondaar. En in onze kringen zeggen we dan graag er nog achteraan. En hoe die twee bij elkaar komen. Hoe die rijke Christus nou die arme zondaar opzoekt en hem zalig maakt. Maar wat vindt nou een arme zondaar? Vooral bij de Heere Jezus. Gij weet de genade van de Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden. Hij arm geworden. Terwijl ik de dood heb verdiend, terwijl ik de ondergang me waard heb gemaakt. Zo arm geworden. Dat Hij nu komt om mij op te zoeken. En het te zeggen, ik ben het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan zegt Luther ooit ergens, dan zegt dat lieve Lam van God, geef nou heel die ellende van je leven maar aan mij, want ik weet er wel raad mee. Gij kent de genade van de Heere Jezus Christus, heerlijkheid ontdekken, in een bebloed Lam van God, in een gekruisigde koning. Maar daar blijft het niet bij, want u leest in het slot van ons hoofdstuk ook dit. Wij worden veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Net zoals de Heere Jezus door het lijden heen tot heerlijkheid is opgenomen. En je in zijn lijden en in zijn sterven heerlijkheid gaat ontdekken door het geloof. Je gaat hem ook nodig krijgen als de opgestane die de dood heeft overwonnen. Die het graf te machtig is geworden. Als de verheerlijkte ten hemel gevaren koning die altijd leeft aan de rechterhand van de Vader om voor zijn kerk te bidden. En dan juist in deze tijden mag je daarop leiden. Heere, houdt u me vast. Laat mijn naam geschreven staan in uw biddende handen. Breng mijn zaak voor de troon van God. Houd u mij dicht bij u. En leid me in uw waarheid. Wat heeft de kerk het nodig vandaag om staande te blijven te midden van de storm van de tijd? In de ballingschap waarin de kerk vaak verkeert hier op aarde. Heere, houdt u ons vast. En dan ligt daar een geweldige profetie in. Verandert van heerlijkheid tot heerlijkheid door des Heere Geest. De Geest draagt er zorg voor dat Gods kerk straks eeuwig verheerlijkt wordt. Soms hier op aarde kun je bij jezelf geen heerlijkheid ontdekken. Dan zeg je, Heere, er blijft nog zoveel zonde over. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Maar als het perspectief geopend wordt op de geopende hemel en op hem die in de troon is, het lam dat geslacht is, zegt Johannes in het boek Openbaring, dan zeg je het ja. Dwars door alle strijd heen, ook door alle dwalen heen, ook door alle wegleiden heen. Zijn zaak heeft toekomst. En de Geest draagt er zorg voor. Dat straks de tijden aanbreken voor allen die de Heere vrezen. Dat ze nooit meer hoeven te struikelen. En nooit meer hoeven te zondigen. Dat alle tranen van de ogen worden afgewist. Ze zullen niet meer hongeren. En niet meer dorsten. Want het lam dat in het midden van de troon is zal hen leiden aan de stromen van het levende water. En God zal bij hen zijn. In hen zijn. Het zal zelfs zo zijn. Hij zal alles zijn. Alles en in allen. En dan zegt McShane in een wat minder bekend gedicht. Misschien kennen sommigen van u het in de Nederlandse vertaling. Als ik staan zal voor uw troon, in het bruidskleed van uw zoon, als ik u volmaakt mag zien, eeuwig u mijn hulde bien, dan pas dank ik en erken wat ik u verschuldigd ben. Amen.